Crossroads?
Yeah.
Goedemiddag, ik wil u onder begeleiding van het orgelspel graag de liturgie van zondagmiddag 11 mei voorlezen. Wederom een Pinkster, nog steeds een Pinksterdag. We beginnen met het zingen van Psalm 104, vers 8. En daarna uit de eigen bundel, lied 19. De schriftlezing is uit Timotheus 3, vers 1 tot en met 7. Daarna gezang 247. Daarna zingen we lied 40. Daarna gezang 249. Ik zal u nog een keer de liederen voorlezen. Psalm 104. Vers 8, lied 19, gezang 247, lied 40 en gezang 249. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemiddag, zusters en broeders, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze gecombineerde Pinksterdienst, waarin dominee de Jong voorgaat. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat jullie en u een goede tijd met ons zult hebben. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Vanmiddag is de organist Simon Kadijk. Bij de voorbeden is vanmorgen in deze gemeente aandacht besteed aan eenheid in de gemeente, zending, Noëlle Peten voor haar werk in Bulgarije, Niklas Mulder, de zoon van Melchior en Annie. En in de CGK is aandacht besteed aan zuster Nijenboer Nieuwenhuizen, bij wie een ernstige ziekte is geconstateerd en die daarom binnenkort moet worden geopereerd. Ook aan de doop van Niels Richters, die vanmorgen gedoopt is, voor zijn ouders, zodat ze de kracht mogen ontvangen voor hem te zorgen en hem op te voeden. En voor de moeders van Myanmar, de natuurramp in Birma, zoals het land vroeger heette. De collecte vanmiddag is voor de zending. Nu zingen we Psalm 104, vers 8. Na foto en groet zingen we eigen bundel 19 en het verzoek is om die in kanon te zingen. Het middenblok is de bedoeling dat het begint. En de zijkanten, ik weet niet hoe dat precies hier heet, maar ik noem het maar de zijkanten, de zijvleugels, die vallen dan in bij nummertje 2 in het lied. Vers 1 zingen we eerst nog even gezamenlijk, om de melodie in het lied toch even te leren kennen. En dan vanaf vers 2 zingen we het in kanon. Middenblok begint, zijvleugels vallen in. Namens de kerkenraden wens ik u een gezegende dienst.
Al wat er in uw grote schepping leeft, wacht op u. Dat doen ook wij samen in stilte. Wachten in stilte is in het christelijk geloof altijd verwachten. Uitzien naar wat God te zeggen en te geven heeft. En dat spreken wij ook uit, dat wij in die verwachting leven. Wij zoeken onze hulp en verwachting in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En de Heer komt ons dan tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij bij de opening van het woord om Gods geest bidden. Vader in de hemel, wat is het goed om te zingen? Om te zingen van uw machtig werk in deze wereld. Om te zingen van het werk van de Geest. die deze wereld een nieuwe bloei geeft. Die ons mensen op adem laat komen. Die ons op verhaal laat komen bij u. Heer, laat die geest dat ook vanmiddag aan ons mogen bewerken. Dat we nieuwe bloei vinden. Op adem komen. Op verhaal komen. Ja, dat we door uw geest dicht bij uw hart gebracht worden. Heer, kom ons zo tegemoet. Wees aanwezig in deze dienst. Zo bidden wij in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Wij lezen uit het woord van God Titus 3. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 7. Titus 3, vers 1 tot en met 7. Ik lees dit Bijbelgedeelte in het kader van een kleine serie over het werk van de Heilige Geest. Je hoort mensen nogal eens zeggen, ja, de Heilige Geest. Wij weten er niet zoveel van, wat moeten we ons er nou allemaal bij voorstellen? En het leek mij een goede reden om eens even een paar zondagen in de middagdiensten stil te staan bij wat de Geest voor ons tot op de dag van vandaag bezig is te doen. En vanmiddag dan de eerste preek in die serie over het werk van de Geest aan de hand van Titus 3 vers 1 tot en met 7. En die gaan we nu lezen. Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzamen en gehoorzaam moeten zijn. Bereid om altijd het goede te doen. Dat ze van niemand mogen kwaad spreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst. We verafschuwden en haten elkaar. Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden. En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen. Tot zover de lezing. En het gaat mij nu met name om vers 5b, waar we ook de Geest met zoveel woorden genoemd zien. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. Nog niet zo lang geleden heeft iemand een boek geschreven met de titel Morgen doe ik het beter. De christelijke gereformeerden onder ons zullen ongetwijfeld weten wie dat boek geschreven heeft. Ik zie sommigen knikken. De Nederlands gereformeerden, professor Dr. Selderhuis. Morgen doe ik het beter. Hij heeft het boekje geschreven voor christenen. En dan vooral voor christenen van goede wil. En die kom je gelukkig overal tegen. De een, zo hoor je dan, wil zich nog meer toe gaan wijden aan God. En dan met name door een bijzondere taak op zich te nemen. Van een andere christen hoor je dat hij het gevecht wil aangaan met een zonde die voortdurend terugkeert. Die steeds weer de kop opsteekt in zijn leven. Een derde wil nu echt gaan denken over belijdenis doen. En een vierde, om niet meer te noemen, gaat werk maken van zijn vriendelijkheid. Want, zo staat in de Bijbel, dat onze vriendelijkheid toch echt bij alle mensen bekend zou moeten zijn. Al deze gelovigen hebben het vaste voornemen er iets van te gaan maken. Ze willen echt iets nieuws in hun leven, ze willen iets veranderen, ze willen meer enthousiasme, meer van God, meer van de Geest in hun leven. Tegelijkertijd hoor je vaak hoe moeilijk het bleek te zijn om werkelijk een nieuwe start te maken. Om werkelijk iets te veranderen in je leven. Om datgene wat je je voorgenomen had, nou ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Voor christenen als deze was dat boekje van professor Zelderhuis geschreven. Het boekje kunnen we bij wijze van spreken zo leggen naast het Bijbelgedeelte dat wij vanmiddag hebben gelezen. Titus 3, de verzen die wij hebben gelezen, willen op dat punt ook voor die gelovigen die ik net schetste een bemoediging zijn. Hen een hart onder de riem steken. Dat begint al bij die prachtige woorden die hier gesproken worden. Gods goedheid en mensenliefde zijn openbaar geworden. Schitterend om op die manier te spreken over hoe God aanwezig en werkzaam is in ons leven, in onze wereld, in onze geschiedenis. Je krijgt hier bijna het beeld van opgaande zon. Zoals de zon 's morgens vroeg aan de horizon verschijnt, zo is ook Gods goedheid en mensenliefde in beeld gekomen, verschenen. En wat is het prachtig over heel Gods werk in deze wereld te spreken als goedheid en mensenliefde. Dat is wat God zichtbaar wil laten worden. Dat is wat hij openbaar wil maken. En die goedheid en die mensenliefde van God zijn openbaar geworden door heel de geschiedenis heen. Eigenlijk vanaf het begin. Maar laten we een paar momenten noemen. God die Abraham opzoekt. God die de mensen niet links laat liggen, maar bij Abraham als het ware de draad van de relatie, het verbond, weer oppakt. God die Israël uit Egypte bevrijdt. Weer zo'n moment waarop de goedheid en de mensenliefde van God zichtbaar, openbaar worden. Hij brengt vervolgens Israël in het beloofde land, in het land Kanaan. Israël komt op zijn bestemming door Gods toedoen. Weer een stukje mensenliefde en goedheid. Verder zendt God zijn zoon. Om tenslotte ook zijn geest uit te storten in deze wereld. Allemaal goedheid en mensenliefde. Allemaal goedheid en mensenliefde die zichtbaar worden. Bijna tastbaar. Dat daarover spreekt Titus 3. Over dat openbaar worden. En het reddingswerk van God, zoals daar hierover gesproken wordt, spitst zich dan toe op met name het werk van de Geest. Er is veel meer openbaar geworden, maar hier is het vooral het werk van de Geest, waarin iets van Gods goedheid en mensenliefde zichtbaar wordt. Bij dat werk van de Geest horen we hier een tweetal woorden. Wedergeboorte en vernieuwende kracht. In het Grieks staat daar letterlijk iets van wedergeboorte en vernieuwing. Hernieuwing bijna. En die woorden geven iets aan over hoe door tastend en diep ingrijpend het werk van de Heilige Geest in deze wereld en in ons leven is. Wedergeboorte en hernieuwing. Mensen hebben niet genoeg aan een opknapbeurt, een renovatie, een restauratie. Wat de Geest aan mensen kan doen, is niet voldoende als het gaat om een stukje aanvulling of bijstelling. Het voldoet allemaal niet. Dan blijft er in een mensenleven veel te veel bij het oude. Dan verandert er niet werkelijk iets. Als de Geest aan de slag gaat bij mensen, dan moet hij bij nul beginnen. Helemaal van voor af aan. En zo spreken we hier van een nieuwe geboorte. Een nieuwe schepping. Een vernieuwing van top tot teen. Daarin wordt Gods goedheid en zijn mensenliefde zichtbaar. Dat de Geest ons doet worden wedergeboren en totaal vernieuwd. Een extreme makeover. Zo maakt de Geest in het leven van mensen een nieuw begin. Zo is God bezig. Al vanaf te beginnen. En dat is prachtig om dat te lezen, hoe God bezig is. Daar gaat het ook om, bij het werk van de Geest. Dat wij de grote daden van God in beeld krijgen. En dat we die ook vooral in beeld houden. Maar het is misschien groot en indrukwekkend wat God ook door de Geest doet. Maar blijft het niet ergens een ver van ons bed verhaal? Gods reddingswerk is openbaar geworden. Ja, prachtig. En we kunnen er in de Bijbel van lezen. Maar waar raakt het nou eigenlijk uw leven? Waar komt dat werk van God openbaar in jouw leven? Hoe weet je dat die geweldige reddingsoperatie van God ook jou betreft? Titus 3 vertelt ons op dat punt dat Gods reddingswerk en mijn leven, uw leven, elkaar kruisen bij het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Het bad is het kruispunt van Gods werk en jouw leven. Paulus gebruikt hier een niet gebruikelijk woord. Bad. Je komt het ook maar één keer in het Nieuwe Testament tegen. Iedereen denkt als vanzelf aan de doop. Maar normaal zou Paulus bij de doop het woord baptismos gebruikt hebben. We kennen dat nog van onze baptisten. Paulus gebruikt hier echter niet het woord baptismos, maar een ander woord, lutron. En dat stelt een bad voor. Paulus ziet dus inderdaad een groot bad voor zich. Waarbij de nadruk dus ligt op het wassen en jezelf reinigen. De Geest maakt ons schoon. Dat is het beeld wat Paulus in de eerste instantie voor ogen staat. Maar het zal natuurlijk zo zijn dat Paulus hier in het achterhoofd ook gedacht heeft aan de doop. En dan mogen wij dus zeggen dat in de doop Gods reddingswerk mij op de huid komt. Letterlijk. Als het water op het voorhoofd van een kind valt, komt Gods reddingswerk mij op de huid. Je zou ook kunnen zeggen, in de doop wordt Gods goedheid en mensenliefde op ons lijf geschreven. Aan de doop mogen wij dus inderdaad ontlenen dat reddingswerk van God niet alleen maar iets is ver weg voor anderen, maar dat het reddingswerk van God jou persoonlijk raakt. Voor jou persoonlijk bedoeld is en jou ook persoonlijk geldt. Daar kan niets of niemand tussen komen. Alles wat de geest dus doet. Aan totale verandering. Doet hij ook aan jou. Waar je gedoopt bent. Deze woorden van Titus. Uit Titus zijn een bemoediging. Voor al die gelovigen die worstelen en strijden om in hun geloof te groeien. Om in hun geloof het morgen beter te doen. Omdat ze in Titus 3 horen. Dat die verandering in ons leven niet iets is wat wij bewerken. Maar wedergeboorte en vernieuwing zijn het werk van Gods geest. Het wordt ons aangedaan. Aan ons gedaan. Op ons geschreven. Een mens kan zichzelf niet veranderen. De geest kan het wel. En de geest wil het ook. En wil ook jou, wil ook u veranderen. Wil u in staat stellen om het morgen daadwerkelijk beter te doen. Ik zeg het nog eens, een mens kan zichzelf niet veranderen. Dus iedereen die meent in eigen kracht en met eigen inzet en met al zijn voornemens bij elkaar morgen het beter te doen, die vecht een verloren strijd. We kunnen misschien wel wat veranderen in ons leven. We kunnen misschien wel even aan de buitenkant een stukje meer vriendelijkheid tentoonspreiden. Maar wil er echt iets veranderen, dan moet de geest het doen. Want die gaat diep en ver. Radicaal en totaal. Wedergeboorte. Vernieuwende kracht van de geest. Dus morgen doe ik het beter. Ja, als de geest in jouw leven gaat werken. Voor ons geloofsleven betekent dat, dat wij ons dus niet zelf op kunnen peppen om de dingen anders te gaan doen. Wie werkelijk morgen de dingen beter wil doen, moet zijn handen niet uit de mouwen steken, maar zijn handen vouwen. En moet niet voor de Heer aan het werk gaan, maar moet de Heer vragen in hem of in haar te gaan werken. Niet wij voor de Heer, maar de Heer in ons. Dat is openbaar geworden, zegt dit briefje aan Titus. Gods goedheid en menslievendheid zijn openbaar geworden. Daar kun je de vruchten van plukken. Daar kun je om vragen, dat kun je je toe-eigenen door te bidden. En laat het inderdaad zo zijn dat de Heer door de Geest in ons die veranderingen bewerkt die Hij ons gunt en geven wil. Niet wij doen het, de Geest doet het. En dat kunnen we niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen. En als er echt iets wil veranderen in ons leven, dan moet de Geest het ook doen. Want alleen de Geest kan wedergeboorte en vernieuwing geven. Zo zijn deze woorden uit Titus 3 een bemoediging voor iedereen die in zijn geloofsleven, op welke manier dan ook maar, iets wil veranderen, wil groeien, zonde wil overwinnen. Want vernieuwing en verandering kan. En juist omdat het kan, juist omdat de geest dit los kan maken in het leven van de mens, zijn deze woorden niet alleen een bemoediging, ze zijn ook een waarschuwing. Je proeft daar ook iets van in waar dit derde hoofdstuk mee begint. De eerste paar versen. Waar Paulus neerzet wat het verschil is tussen het leven voordat de geest met je bezig gaat en het leven daarna. Het leven daarvoor, Paulus zet het heel scherp neer, is een leven waarin boosheid, boosaardigheid, haat en zo de toon zetten. Zo was het eens, zegt Paulus. Maar nu is het anders geworden. Door het werk van de geest kunnen wij nu inderdaad vriendelijk zijn, zachtmoedig, geduldig. Er kunnen andere dingen in ons leven gebeuren. En hier spitst Paulus dat dan ook toe op het feit dat hoe wij omgaan met de overheden. Hoe wij inderdaad het goede gaan doen in de samenleving. Paulus zegt, dat kan dus allemaal. U en jij kunnen het goede doen. Dienstbaar zijn in de samenleving waarin wij leven en opgroeien. Het kan. En daarom zit er een waarschuwing in deze woorden. Een waarschuwing voor degenen die hun handen niet vouwen of niet meer vouwen. Maar die met de armen over elkaar gaan zitten. En zeggen, ach, als God het dan toch allemaal doet, dan hoef ik toch niks meer te doen. Dan ga ik rustig met de armen over elkaar zitten en dan wacht ik wel wat er naar mij toe komt. Dan zie ik wel hoe die doop in mijn leven uitgewerkt wordt door God. Ja, en als God het dan toch allemaal doet, ik kan mijzelf niet veranderen. Ik ga het niet doen ook. Ik ben een zondaar en ik blijf een zondaar. Ik ben nu eenmaal een zondaar. En dat zal ik ook wel blijven. Dat kan niet. Die houding, die keuze, past niet bij het bad van de wedergeboorte. Die keuze past niet bij het openbaar geworden zijn van Gods goedheid en menslievendheid. Die maakt zichtbaar dat de geest een nieuw begin mogelijk maakt. Dan kunnen wij niet zeggen, ik ben een zondaar en dat zal ik dus de rest van mijn leven ook blijven. Wie gedoopt is en weet dat Gods liefde hem of haar geldt, die kan niet anders en die wil niet anders dan de handen vouwen. En vragen of de geest dat werk in hem of haar doet, blijft doen of gaat doen. Die vouwt inderdaad de handen en gaat niet met de handen over elkaar zitten. Morgen doe ik het beter. Toch? Niet omdat u het beter gaat doen, maar omdat u vandaag de handen gevouwen hebt en de geest gevraagd hebt u opnieuw geboren te laten worden, u te vernieuwen door zijn kracht, dat nieuwe begin in uw leven vandaag te beginnen. Of op zijn minst ook vandaag voort te zetten. Het werk van de geest. Het eerste is dat hij een nieuw begin in jouw leven, in uw leven wil en kan maken. Het is aan u of hij het ook daadwerkelijk mag gaan doen. Amen. Als antwoord zingen we gezang 247. En gezang 247 zingt van dat nieuwe begin dat de geest losmaakt in deze wereld en in ons leven. De geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt in al wat groeit en leeft, zijn adem uitgezaaid. De geest van God bezielt wie koud zijn en versteend, herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. Gezang 247, de drie versen. Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven, zoals gezegd, bestemd voor de zending. Vanmorgen zijn er in ieder geval twee gebeden geweest die we niet gebeden hebben en die we vanmiddag zullen bidden. Dat is allereerst voor jeugd uit beide gemeenten die op kamp is. En wij willen vanmiddag ook bidden voor Joelle Zonnemans. Zij is, mag je het zo zeggen, zichzelf kwijt. En is op zoek naar een stukje rust en vrede in haar leven. En dat is er op dit moment alles behalve. En het is niet ondenkbaar dat er gezocht moet worden naar een bepaalde vorm van behandeling. De keuze van behandeling is daarbij erg belangrijk en het spreekt voor zich dat haar ouders daar ook veel wijsheid voor nodig hebben. Wij zullen dus voor haar en voor haar ouders ook bidden. We sluiten ons gebed af met lied 40 uit de eigen bundel, waarbij de geest en de bruid samen zeggen: kom. En die het hoort, zegt: kom. En zo bidden we samen om de komst van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Wij sluiten ons gebed dus af met het zingen van lied 40 uit de eigen bundel. Laten wij nu samen bidden. Vader in de hemel. Wij willen u loven en prijzen om uw goedheid en menslievendheid. Wat is het heerlijk dat u niet verborgen houdt wat uw intenties en bedoelingen zijn. Dat u het goede met ons voor hebt en dat u ons als mensen van harte lief hebt. Heer, wat is het heerlijk om dat zondag aan zondag te mogen horen. Want wij kunnen het bijna niet geloven. Onszelf kennende dat u ons blijft liefhebben. En dat u het goede met ons voorhoudt. Heer, heerlijk dat wij u zo mogen kennen. Goed en menslievend. En dat het uw barmhartigheid is die heel dat reddingswerk op gang gebracht heeft. Uw bewogenheid met ons mensen. Heer, u bent daarin groot. Dat dat de bron van alle redding is. Dat niet wij dat zijn, dat het ook niet uitmaakt wie wij zijn, of hoe wij zijn, wat we doen. Maar dat het enkel en alleen uw bewogenheid met mens en schepping is. Om dat reddingsplan op te zetten en uit te voeren. Heer, wat is het heerlijk dat wij dat mogen weten. En dat wij daarmee mogen rekenen en daaruit mogen leven. Heerlijk is het dat uw geest het kwaad uit ons leven met wortel en tak uitroeit. Dat wij door de geest opnieuw geboren worden. En dat er een vernieuwende kracht in ons leven is. Waar geen zonde tegen opgewassen is. Heer, wat verrukkelijk dat die kracht en die inzet van de geest beschikbaar is. En ons gebed is dat die kracht, dat die wedergeboorte, dat die vernieuwing zich ook in ons leven mag manifesteren. Heer, we geloven dat u het voor ons bedoeld hebt. Wilt u het ons ook daadwerkelijk geven? Laat de geest zo een nieuw begin maken. Ook in ons. Laat de geest voortgaan in ons leven met te vernieuwen wat er vernieuwd moet worden. En laat het zo mogen zijn dat wij op een dag mogen zeggen: ik ben wel een zondaar, maar niet meer op alle punten. Ik ben wel iemand die het niet allemaal goed doet, maar er gaan ook dingen goed. Heer, laat ons zo de kracht van de vernieuwing ook daadwerkelijk mogen ervaren. Komt u zo met uw geest in ons leven. En laat wat in onze doop wordt aangezegd ook vervuld worden in ons en aan ons. Laat zo uw geest in ons werken. Heer, dat is ook wat wij bidden voor de jeugd die op kamp is. Dat ook zij de kracht en het werk van uw geest mogen ontdekken. In de wijze waarop ze bij elkaar zijn. In de manier waarop ze uw woord openen. In het feit dat uw geest daar aanwezig is. Heer, laat er ontvankelijkheid, openheid en ruimte zijn. En laat er gevouwen handen zijn. Om u aan het werk te laten. Heer, wilt u zo de beide jeugdkampen zegenen. Wilt u vooral aan het werk zijn. Ook op die plaats gaat u zo met ze mee. Wij bidden u ook om de kracht van uw vernieuwing en wedergeboorte in het leven van Joëlle Sonnemans. Heer, zo jong en al zo in gevecht met het leven. Heer, wilt u vernieuwen door uw geest. Wilt u haar leven volmaken van uw goedheid en uw menslievendheid. En wilt u haar steeds opnieuw laten ontdekken wie zij is voor u. Heer, gaat u zo met haar mee en geeft u haar dat stukje rust en dat beetje vrede wat nodig is. En wat zij zo buitengewoon nodig heeft. Wilt u zo helpen een weg te vinden in behandeling of anderszins, waarmee zij geholpen zou zijn. Waarin uw goedheid ook naar haar toekomt. Wilt u haar ouders op dat punt ook de wijsheid geven om die beslissingen te nemen die genomen moeten worden. Om die keuzes te maken die haar ten goede komen. Heer, wilt u hen zo zegenen. En wilt u zelf in haar en in haar ouders uw reddingswerk openbaar maken. Heer, kom zo tot een ieder van ons. Laat uw werk in ons leven zichtbaar zijn, openbaar worden. Wie we ook zijn, wat we ook meemaken, waar we ook leven, jong of oud, gezond of ziek, met vakantie, zonder vakantie, aan het werk of zonder werk. Met pensioen, alleen of samen. Heer, vervul ons met uw geest. In Jezus' naam. Amen. Laten wij nu samen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we gezang 249, Wij leven van de wind. En ieder spreekt met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, almachtige, schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan uit het midden van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij ook komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. De opstanding van het vlees. En een eeuwig leven.
Thank you.
Wat een verrukkelijke geloofstaal. Wij leven van de wind, wij delen in het vuur, wij teren op het woord. Vanuit dat geloof mogen we het ook uitdelen wat we ontvangen met gulle hand. En zo mogen we de wereld ingaan. Met handen vol om uit te delen. En wij mogen die wereld ingaan onder Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.